Zusters, het is geweldig en heel fijn dat we vanochtend op deze manier al bij elkaar kunnen zijn als gemeente. En dat we op deze manier samen al Gods gemeente mogen vormen. En hem mogen ontmoeten in de liederen die we zingen, in de verhalen die verteld worden. Dit is gemeente zijn. En ik heet u dan ook welkom in de naam van die Heer in onze gemeente. In de gemeente van Jezus Christus, waar we vanochtend samen zijn om hem te ontmoeten, hem te loven, hem te prijzen en om avondmaal te vieren, om brood en wijn met elkaar te delen. En ons te bepalen bij de genade van God die ons gegeven is. En ik zei vanmorgen hierachter wel, toen we het in gebed brachten, deze dienst, toen zei ik al van nou, ik heb de afgelopen maand ook wel weer veel genade nodig gehad. Dat is waar we ons bij bepalen als we avondmaal vieren, dat er genade is voor jou en voor mij, verlossing en redding. En als ik hier door de zaal zou gaan en ik zou vragen van, wie heeft de afgelopen maand bijvoorbeeld wel eens gelogen? Wie heeft de naam van God wel eens ijdel gebruikt, een woord gezegd wat hij misschien beter niet had kunnen zeggen? Wie heeft wel eens met lust naar een ander gekeken? Nou, ik kan de 10 geboden bij langs gaan. Ik denk dat ieder van ons hier dan moet bekennen, ja, ook ik heb soms gedaan wat niet goed was. En dan is het zo mooi dat je maandelijks weer terug mag komen bij de kern van ons geloof. Dat we mogen weten, het is volbracht. Jezus heeft het gedaan voor jou en voor mij. En daar mogen we op vertrouwen, dat is genoeg. Er hoeft niet meer te zijn, je hoeft het niet te verdienen, je hoeft niet te twijfelen. Kom en geloof in de genade. En als we brood en wijn delen, dan draait het daarom, dan staat dat centraal. En dan mag je aan meedoen, als je een kind van God bent. En daarin mag je hem ontmoeten. Want daar gaat het om, niet alleen in het avondmaal, maar in de liederen die we zingen, in de muziek die we maken, in de preek, in het gebed. Het gaat om Jezus, hem ontmoeten wij. En daarom worden wij aan het begin van onze dienst ook altijd stil. En dat gaan we nu ook doen. Dan gaan we een moment nemen van gebed waarin je in stilte voor jezelf tegen de Heer mag zeggen wat je wil zeggen. Dat je hem mag uitnodigen om tot jou te spreken vanmorgen. En dan daarna zal ik namens ons allemaal ook de dienst aan de Heer opdragen. In een gezamenlijk gebed zullen we stil worden. Heer, wat is het goed om te zingen, om te luisteren, om te bidden. Maar wat is het ook goed om stil te worden, Heer. En in stilte aan elkaar de ruimte te geven om met u te praten. Heer, want u bent een God die hier is en die naar ons toe wil komen. En u wilt ons vanochtend geven van wie u bent aan liefde en genade. Geven wat wij nodig hebben. Maar u komt alleen daar waar wij u ook de ruimte geven. U dringt zich niet aan ons op. En daarom is het zo mooi dat we iedere dienst weer met elkaar beginnen. En dat in ieder van ons bij u mag komen met de dingen die we meegenomen hebben naar hier. Met de verlangens die we hebben. Misschien de worstelingen met u of met dingen in ons leven. Dat we het voor u mogen neerleggen. En dat we mogen zeggen, Heer, wij openen ons hart voor u. Kom tot ons, geef ons wat wij van nodig hebben, spreek tot ons vanochtend. En als we dat dan doen we dat in de volle overtuiging dat u dat ook zult geven. Wij die hier elke week komen en vaak met de gemeente optrekken, ervaren dat ook in deze diensten. Maar wij staan daarbij nog veel meer op de belofte van uw woord. Waarin u zegt dat u daar bent waar uw gemeente samenkomt. Al is het maar met 2 of 3. En wat u belooft, dat doet u steeds weer. U laat ons niet los. Want u bent toch de God die hemel en aarde gemaakt heeft. U bent de God die trouw blijft voor altijd. U bent de God die niet loslaat. Wat u bent begonnen te doen in ons en in ons midden. En daarom staan wij vanochtend voor u in gebed. Strekken wij ons naar u uit. Openen wij ons hart en zeggen: Heer, kom tot ons. Geef ons uw vrede, uw genade, uw liefde. En vul ons alle met uw Heilige Geest vanochtend. Zodat wij hier de werking van u mogen ervaren in ons midden. Dat bidden wij. In Jezus' naam. En uit genade. Amen. Hele fijne en gezegende dienst gewenst.
Dan vraag ik nu Daniel naar voren. Die gaat het afscheid doen van de oudste kinderen. Samen met dit.
U bent al een keer goedemorgen geheten, maar ook namens Bent en mij hier op het podium nog een goedemorgen. Wij staan hier namens het kinderwerk onder andere en dat is mede, we zijn aan het einde van het jaar en dat betekent dus dat het kinderwerk afscheid gaat nemen van twee kinderen die van groep 8 naar klas 1 gaan. En we hebben dit jaar twee kinderen en dat is Anouk en Emily en dan mogen die met z'n tweeën even naar voren komen. En het is ook wel voor sommigen misschien handig om te weten wie is. En wie ben jij?
Emily.
En wie ben jij?
Anouk.
Dus dit zijn Anouk en Emily. En de ene die heeft hier op zondagschool gezeten. Dat is Emily. En Anouk, dat is degene die op club heeft gezeten. Club is hier altijd op maandagavond. En daar is Anouk altijd geweest. En nou heb ik een vraag voor jullie. En die vraag is, wat is het leukste wat jullie nu op de zondagschool of op de club hebben meegemaakt? En dan begin ik bij Emily.
Ik vond het wel heel erg leuk. Bij de zondagschool zaten we met z'n allen in een kring en hebben ze met elkaar gebeden en mocht iedereen wat zeggen. En dat vond ik wel heel erg mooi.
Ik vond 2 jaar geleden het kamp heel leuk.
Kijk, en dat zijn al 2 hele mooie dingen. Natuurlijk het gebed, hoe krachtig dat is. Maar ook hoe kamp, hoe we daar met heel veel kinderen zijn en hoe fantastisch een kampweekend is. Nou, is het zo, als je afscheid neemt, dat je ook iets krijgt, zeg maar, vanuit de zondagschool. En dan heeft Bent voor jullie beiden een cadeautje. En het is een Bijbel waar je uit mag lezen. En als je het moeilijk hebt, maar ook als het goed gaat, mag je daaruit lezen. En deze Bijbel krijgen jullie namens het kinderwerk van ons. En dan mag je ze wel geven. Nou is het niet zo dat het zeg maar zondagschool, je gaat van groep 8, je gaat naar klas 1 en het is voorbij. Nee, het is gelukkig heel erg mooi dat wij hier in de kerk, je hebt de zondagschool, vervolgens heb je de tieners, vervolgens heb je de church squad en vervolgens kom je uiteindelijk bij de kringen uit. Maar er is als het goed is ook leiding van de tieners aanwezig en zouden ook die even naar voren willen komen.
Nou, daar sta ik dan weer. Dag Emily, dag Anouk. Daniel zei het net al heel mooi. Je hebt nu een periode in je leven afgerond. En nou, de volgende. Nou, dat is natuurlijk al spannend. Na de zomer gaan jullie door naar het voortgezet onderwijs. Best een heftige stap. Wel even lekker genieten van je zomer nog. En daarna is het niet gelijk zo van ga daar maar zitten en je ogen open houden en je oren open houden. Maar er zijn ook nog andere dingen in de kerk. En dan kom je bij ons terecht. Want wij draaien met elkaar de jeugd. En dit is de plek waar ik jullie nu 1 welkom wil heten en 2 van harte wil uitnodigen om bij ons te komen. 1 keer in de 2 weken hebben we jeugdavond en dan gaan we ook met elkaar in de kring zitten en bidden en naar elkaar luisteren. Dat vinden ze niet allemaal even leuk, maar we vinden het wel belangrijk, want wij willen jullie helpen om straks ook keuzes te maken in geloof en te kijken hoe je in de kerk staat. En of dat nou hier is of ergens anders, maar we vinden het wel belangrijk om je dat mee te geven. En dat maakt het ook allemaal wat makkelijker om straks andere stappen te zetten. En wij gaan ook op kamp. Heel snel al, zelfs, binnenkort. En we wisten niet zo goed hoe we een draai moesten geven aan dit verhaaltje. Dus we hebben een grapje voor jullie meegenomen. Gedraaide chips. Verdraaid. Want op de een of andere manier, als je aan de jeugd nu vraagt, wat is je highlight van de avond, zeggen ze, de pauze met chips en drinken. Dus die heb je alvast. Jullie zijn van harte uitgenodigd. Dat lukt niet, hè? Zo of wel. Emily, Van harte welkom. Anouk ook. En nou, dat was mijn bijdrage. Wou jij nog wat zeggen? Oh, wat leuk.
De tiener jeugd in ieder geval heel erg bedankt voor jullie woordje. Dan mogen jullie in ieder geval weer gaan zitten. En dan geef ik het woord over aan Bernd.
Het afgelopen jaar hebben we met de zondagschool ook voor iets gespaard. En in dit geval gingen we sparen voor de babybox, ook voor Bulgarije. En daar hebben we een soort spel bij bedacht om te kijken hoeveel we nou hebben opgehaald de afgelopen jaar. En mogen jullie allebei wel een ballon pakken die daar ligt? Als het goed is. Ja. En dan mag één iemand eerst. Je mag de ballon op de grond leggen en je mag hem stuk maken. Weet je hoe het moet? Nee, één eerst. Mag. Nee, je stapt erop. We hebben maar 10 minuten. Nou, dan zit er een briefje in. En Daniel, wil jij mij begeleiden? En dan is natuurlijk de vraag, is het het nieuwe of het oude gedeelte? Nou, in dit geval, oh ja, ook wel handig. Er zit dus een briefje in en daar staat wat op van waar het is. En nou, uiteindelijk ligt er wat onder de stoel of de bank in dit geval. En dan de persoon waar die onder ligt, die mag met de cheque in dit geval dan naar voren komen. En dan liggen hier 4 repen chocola. En dan mag hij dan 1 uitkiezen. Nou, het is dus in dit geval het nieuwe gedeelte.
En dan heb je
3 gedeeltes. En in dit geval is het het middengedeelte. En dan, ik weet niet hoeveel rijen er zijn, maar het is niet rij 1.
Rij 2?
Ook niet.
Rij 3?
Ook niet.
4?
Wel rij 4.
En is het de eerste?
Nee.
Is het de tweede?
Ook niet.
Is het de derde?
Ook niet.
Is het de vierde?
Ook niet.
Is het de vijfde?
Ook niet.
Is het de zesde?
Ja. Mag u die meenemen naar voren? Staat €398,50 op. En dan hebben we natuurlijk nog een ballon. En die mag jij wel kapot stampen dan. Ik heb het net voor gedaan, dus... En er zit nog een briefje in, toevallig. En dan hebben we net natuurlijk het nieuwe gedeelte gehad. Maar kan natuurlijk nog een keer, hè? Maar dat is niet zo. Het is het oude gedeelte nu. En dan hebben we voor mij een linker en een rechterkant. In dit geval is het de rechterkant. Ja, nou, de eerste... Nee. Nee, ook niet. Nee, ook niet. Nee. 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 Ja. Nee. Nee. Het is wel het tweede kind.
En ook niet.
Ja.
En dan hadden we net een heel mooi bedrag van €398,50. En dan staat hierop €1,50. En natuurlijk is het een heel mooi bedrag, totaal voor €400. Maar afgelopen jaar bij het zonneschool komt er natuurlijk wel eens voor dat heel erg vaak kinderen hun geld vergeten of ja, ze nemen het gewoon niet mee. En dat is natuurlijk heel jammer, want dit bedrag kan natuurlijk veel groter zijn. En dat is natuurlijk ook veel mooier dat we meer geld mee kunnen nemen. Dus natuurlijk zou het mooi zijn als er in vervolg iets vaker wordt gedacht om het geld. En dan vragen we of Bert Dokter naar voren wil komen. Want natuurlijk is dit werk voor de babyboxen in Bulgarije. Dus in totaal is dat €400. Dus dan mogen jullie allemaal wel de check aan Bert geven.
Ja, ik ben heel kort, want Mark heeft natuurlijk al heel veel verteld over het project. En dat kan ik zelf niet beter doen. Binnenkort gaan we die kant op en dan gaan we deze babybox ook zelf uitdelen. En daar zien we heel erg naar uit. Hartelijk dank voor jullie inzet en ik kijk uit naar een hele mooie week in augustus.
En dan geven we het woord weer over aan de band, denk ik.
En dan gaan we met elkaar nog een kinderlied zingen. Kinderopwekking 275. Wij prijzen u met de handen. Wij prijzen u met de handen in de lucht. We prijzen u ook met de handen uit de mouwen. En dat kun je onder andere doen door een bijdrage te geven aan een project als Mission Possible. Goed, gaan we dit lied zingen.
Mijn
Dan mag ik nog voor jullie bidden en dan mogen jullie daarna naar de zondagsschool. Heer, trouwe God en Vader. Heer, wat zijn we u dankbaar, Heer, dat we kinderen in ons midden hebben. Heer, en wat is het goed om te zien, Heer, dat de kinderen ook al een eigen bijdrage mogen leveren aan een project. Voor kinderen in een heel ander land, die het veel slechter hebben als zij. Dank u wel daarvoor, Heer. Ze kunnen ons daar als volwassenen zelfs tot, ja, als ja, een voorbeeld geven, Heer, van hoe het moet, Heer. Heer, dat ze vanuit een kinderlijk geloof de dingen mogen doen. Dank u wel daarvoor. Heer, wilt u hen een gezegende tijd geven op de zondagsschool. Als ze samen nog liederen gaan zingen, Heer, dat ze dat ook met heel hun hart mogen doen. Heer, zegent u de leiding van de zondagsschool, dat ze zaakjes van geloof mogen zaaien in de harten van de kinderen. En dat die toch maar uit mogen groeien tot grote bomen van geloof. Dank u wel zo. In Jezus' naam. Amen. Dan mogen jullie naar de zondagsschool gaan. En wij gaan 3 lofprijsliederen zingen voor onze Heer. En het eerste lied wat we gaan zingen is, Jezus, wat een heerlijke naam. Jezus, mensenzoon van God, lam op de troon, blijdschap en vrede, genade en hoop. Al mijn schuld is weggedaan. Jezus, wat een heerlijke naam. En we willen Jezus ook verhogen met het lied wat daarna komt. Koning Jezus, wij verhogen u. Lam van God, wij brengen eer. En als laatste, omdat hij leeft, omdat hij is opgestaan, hij bij de Vader is, voor ons is gestorven, ben ik niet bang voor morgen, omdat hij leeft. Mijn angst is weg, omdat ik weet, hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard, omdat hij leeft.
Mensen zo.
Laten we samen gaan bidden. Vader in de hemel, Heer Jezus Christus, onze Heer en Verlosser en Heilige Geest van God, drie enige, wij komen bij u in dit gebed, in deze dienst, met dankbaarheid in ons hart, Heer, voor alles wat u ons tot nog toe hebt gegeven. We zijn u dankbaar dat we mogen ervaren, ook vanochtend als we zingen, als we horen van het werk dat voor u gedaan wordt in onze gemeente, als we horen van de plannen die er zijn om straks naar Bulgarije te gaan, Heer, dat we uw hand mogen zien en dat u werkt in ons midden. En als we dan horen van een doopeling, een nieuw iemand die heeft gezegd, ik wil de weg gaan van het water wat de Heer mij voorhoudt in de doop, dan zijn we u dankbaar dat we daarin mogen zien dat u in ons midden in de harten van mensen werkt. En als we mogen delen met elkaar, zoals we van de week ook gedaan hebben via de mail, dat u ook onze zoektocht ondersteunt naar iemand die ons kan ondersteunen in het gemeentelijk werk en dat we daar een stap verder in mogen komen, dan mogen we daar in uw hand zien en we zijn u dankbaar voor alle zegen die u daarin ons geeft, iedere keer weer. En wat is het goed om u te kennen. Wat bent u een geweldige God. En wat is uw genade groot voor ons, ook in ons midden, in onze levens en in onze gemeente. Heer, en dan mogen we hier zijn vanochtend, het zij hier in de zaal of thuis luisterend, en dan weet u wat er in onze hart is. En dan weet u wat er in speelt in ons leven en wat we hebben meegenomen. Sommigen zullen blij zijn om de goede dingen die u hen hebt gegeven. Anderen zullen blij zijn dat ze hier sinds lange tijd weer kunnen zijn. Anderen zullen zich verheugen over het feit dat ze hier een keer mogen zijn, misschien wel voor de allereerste keer. Maar er zullen ook mensen zijn in ons midden, Heer, die het moeilijk hebben en die worstelen met dingen. Die misschien ook wel worstelen met u daarom, die niet begrijpen hoe hun leven gaat en waarom het gaat. Heer, er zijn families in ons midden die wat dat betreft ook moeilijk hebben. En familie Blauw willen we ook in u opdragen met de kinderen. Heer, dat u ook daar nabij wil zijn. Heer, en we denken aan mensen die op vakantie zijn, zoals zuster Raske, Heer, die gevallen is. Ook dat hebben we kunnen lezen op het mededelingblad. Heer, wilt u ook daar nabij zijn? Dat ze ook veilig hier naartoe mogen komen. Heer, en zo zijn er zoveel, Heer, die te lijden hebben omdat ze ziek zijn, mis is, omdat er problemen zijn in hun leven, misschien van financiële aard of met werk. Heer, u kent het allemaal en u weet wat er in ons is. U weet of we zorgen hebben om geliefden, om familieleden, vaders, moeders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen. Het is bij u bekend. En gezamenlijk met elkaar brengen we het ook bij u in deze dienst. En bidden wij u, Heer, voorzie. Geef wat we nodig hebben. En geef ook dat als we zo meteen uw woord gaan openen en daaruit gaan lezen, dat we het mogen begrijpen wat u tot ons te zeggen hebt. Want wij geloven dat uw woord, de Bijbel, van u gekomen is, dat uw geest dat geïnspireerd heeft. En dat die geest ook tot ons kan spreken met woorden die eeuwigheidswaarde hebben, die van belang zijn voor de dingen die ertoe doen van u en van uw koninkrijk. En wij willen ons daarvoor openstellen en vragen zegen ons. Spreek tot ons en geef ons wat we nodig hebben. Door dat alles heen. En geef mij de zegen, Heer, om het te kunnen brengen op een begrijpelijke manier. Dat ik hier de woorden spreek die niet van mij zijn, maar van u. En dat u door mij heen uw geest laat werken in ons midden. Dat is ons verlangen, daar zien wij naar uit. Zegen ons zo als we dat gaan doen. In Jezus' naam. Amen. Dan mag ik Jannie naar voren vragen. Zij gaat met ons uit de Bijbel lezen. We lezen vandaag een wonderverhaal uit Handelingen 12. De versen 1 tot en met 19, Handelingen 12. De versen 1 tot en met 19.
Er staat boven: Petrus gevangen genomen en bevrijd. Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden. Dat was tijdens het feest van het ongedezende brood. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken, met de bedoeling hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. In de nacht, voordat hij voorgeleid zou worden, lag Petrus te slapen tussen twee soldaten, aan wie hij met twee kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer, in een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei: "Vlug, sta op." Meteen vielen de ketens van zijn handen. De engel zei tegen hem: "Doe je gordel om en trek je sandalen aan." Dat deed hij. Daarop zei de engel: "Sla je mantel om en volg mij." Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden. Hij meende een visioen te zien. Toen ze de eerste en de tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. De poort ging vanzelf voor hen open en toen ze buiten waren gekomen, liepen ze nog één straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen achterliet. Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: "Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om me uit handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou." Toen dit tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om te bidden. Nadat hij op de deur van het voorportaal had geklopt, kwam er een dienstmeisje dat Rode heette om open te doen. Maar toen ze de stem van Petrus herkende, was ze zo blij dat ze vergat de deur te openen en naar binnen rende om te zeggen dat Petrus voor de poort stond. "Je bent niet goed wijs," zeiden ze tegen haar. Maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. "Dan is het zijn beschermengel," zeiden ze tenslotte. Intussen stond Petrus nog steeds aan de poort te kloppen. Toen ze dan toch opendeden, zagen ze tot hun grote verbazing dat hij het was. Hij gewaarde dat ze moesten zwijgen en legde uit hoe de Heer hem uit de gevangenis had bevrijd. Daarna zei hij: "Stel Jacobus en de anderen hiervan op de hoogte." Toen vertrok hij naar elders. Bij het aanbreken van de dag ontstond er enorme opschudding onder de soldaten, die zich afvroegen wat er met Petrus gebeurd kon zijn. Herodes liet tevergeefs naar hem zoeken. Na de bewakers verhoord te hebben, gaf hij bevel hem terecht te stellen. Vervolgens reisde hij van Judea naar Caesarea, waar hij enige tijd verbleef.
Ja, wat we zo vandaag gelezen hebben, wat Jannie net heeft voorgelezen, dat is een toch wel heel wonderlijk verhaal, vind je niet? Een regelrecht bijbelmirakel dat we hier lezen. Ja, toch? Ja, misschien denk je van ja, dat is wel zo, maar het valt me niet meer zo op. Want ik ken al die wonderverhalen van Haver tot Gort. En het raakt me niet zo meer natuurlijk, want ik weet het allemaal wel. Ja, dat kan. Maar dat neemt niet weg dat dit natuurlijk wel een wonder is wat hier gebeurt. En het begint allemaal met de mededeling eigenlijk, met de opmerking dat Herodes een aantal gevangenen heeft genomen uit de christenen. Die worden mishandeld, staat er in het begin van Handelingen 12. Jacobus, een van de apostelen, is een van hen. En die Jacobus wordt dan met het zwaard gedood. Nou, dat is verschrikkelijk en verdrietig natuurlijk. Maar Herodes die denkt, hé, maar dit werkt. Want Herodes, we lezen het in de tekst, Herodes heeft een achterban, de Joden, zegt Lucas. Nou, dan mag je lezen de Farizeeën, want dat weten we uit de geschiedenis. Herodes, dat is Herodes Agrippa, dus een andere Herodes dan ten tijde van Jezus. Maar die Herodes die had zijn machtsbasis in het Farizeeëse Jodendom, dus onder de Farizeeën. En die had dus Jacobus laten vermoorden en die andere christenen laten afranselen. En dat viel goed bij die achterban. Toen dacht hij, weet je wat ik doe? Ik doe dat nog een keer. Dan wordt mijn machtsbasis nog steviger. Dan kan ik mijn macht nog beter consolideren. En hij pakte Petrus op Het was net Pasen, net als Jezus werd Petrus bij Pesach opgepakt. Nou ja, toen kon hij hem natuurlijk niet ter dood brengen, want dat deed je niet bij zo'n feest. Dus hij dacht, ik sluit hem eerst van een tijdje op. En als dan het feest voorbij is, dan zullen we hem berechten en ter dood brengen. Ah, en dan sta ik er weer goed op bij mijn achterban. Dat was het plan. Zo had hij dat bedacht. En tot dat moment daar is, wordt Petrus zwaar bewaakt, zegt vers 5 letterlijk. En als je dan leest hoe Lucas dat beschrijft, dan, ja, dat klopt dat ook wel, hè. En er worden 16 soldaten aangesteld voor één gevangene. En ik heb het niet over een of andere ontsnappingsgevaarlijke terrorist of seriemoordenaar, maar een gelovig iemand die verder niks heeft misdaan. 16 soldaten. En ze worden 4 en 4. 4 groepjes van 4 gekoppeld aan Petrus. En Petrus is geen moment van de dag alleen. Als je het leest, dan zijn er 2 soldaten die aan hem vastzitten met ketenen. Ik stel me zo voor aan 1 been heen en aan het andere been heen. En daar zit hij mee vast aan die soldaten. En dan zit hij in een cel. En voor zijn cel, zegt Lucas, staan ook nog 2 soldaten. Nou, ontsnappen is onmogelijk. Dat gaat niet lukken. En dan krijg je hulp, daar kom je natuurlijk nooit uit. Onmogelijk. Behalve voor God. Want wat doet God? God stuurt een engel. En die engel die bevrijdt Petrus namens God. En hoe doet hij dat? Nou, hij gaat naar hem toe, hij verschijnt 's nachts aan hem. Maakt Petrus wakker en zegt, kom op, we gaan, sta op. En dan vallen die ketenen van Petrus af. En dan lopen ze zo naar buiten, langs al die wachtposten, door alle deuren. En dan komen ze bij de ijzeren poort van de gevangenis, waardoor je naar de stad kan. En dan gaan ze door naar buiten, alsof er niks aan de hand is. En ze lopen een stukje en dan opeens in Jeruzalem zijn ze dan ergens in de straat en is Petrus alleen. Opvallend, hè, in de tekst staat dat Petrus niet eens door had dat er echt gebeurde. Hij dacht dat hij een visioen had, dat hij iets droomde, dat hij gewoon in de gevangenis zat. En dan staat hij daar alleen en dan is die engel weg en denkt hij, verhip, ik ben echt vrij. En dan gaat hij naar de broeders en zusters, waar hij weet dat ze samenkomen in een huis. Klopt hij aan, gaat hij naar binnen en vertelt hen dan van dat grote wonder dat is gebeurd. En dat is natuurlijk een heel mooi verhaal om zo te horen, voorgelezen te worden, om zelf te lezen. Een wonder. Maar heb je je wel eens afgevraagd waarom dat wonder gebeurt? Heb je wel eens afgevraagd waarom Petrus zo'n wonder ten deel valt? Wat is daar nou de zin van? Want ik zei het net al, als je het begin van het verhaal leest, dan zie je dat een andere groep christenen wordt opgepakt, dat Jacobus wordt opgepakt, en daar gebeurt natuurlijk geen wonder, hè? En Jacobus was ook een apostel, hoor. Was ook door Jezus zelf uitgekozen als een van zijn discipelen. En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus. Hij was Jacobus. Maar Jacobus wordt niet bevrijd. Jacobus vindt de dood door het zwaard. En dat roept toch vragen op? Tenminste, dat had ik wel. En waarom wordt nou Petrus wel bevrijd door zo'n wonder? Waarom overkomt Petrus dat nou wel? En waarom Jacobus nou niet? Waarom vindt hij nou de dood? Nou, als je dat soort vragen stelt, dan wil je eigenlijk weten wat de essentie is van een wonder. Waarom een wonder gebeurt. Wat de zin is van een wonder. Want daar gaat het dan over. Als je dat weet, begrijp je ook waarom het daar wel gebeurt en daar niet. Nou, en dat is een beetje de vraag waar ik het in deze preek met jullie over wil hebben. Wat is nou de zin van een wonder? En van dit wonder in het bijzonder? Nou, als je die vraag wil beantwoorden, dan is denk ik het heel belangrijk om te beginnen door te zeggen dat een wonder in de Bijbel altijd met een reden gebeurt. Dat er een doel mee wordt gediend. En God is niet een goochelaar die op een podium gaat staan en zegt van, kijk, ik kan een wonder doen. Applaus. Dat is niet de reden waarom het gebeurt. En God doet een wonder met een doel. Zo gaat het in de Bijbel. Denk bijvoorbeeld maar aan de wonderen van Jezus in het evangelie. In de tijd dat Jezus op aarde is. Hij doet allerlei wonderen en tekenen en dat dient een doel. Welk doel? Om daarmee te laten zien aan de Joden, aan de mensen, dat hij is wie hij zegt dat hij is. Want de Joden geloofden dat als iemand van God kwam, een profeet en zeker de Messias, dan zou zijn komst worden ondersteund met tekenen en wonderen, want anders zou God hem niet steunen. En Jezus doet al die wonderen en laat daarmee zien, ik ben wie ik zeg dat ik ben. Ik ben gezonden van God de Vader. En mijn boodschap, het Koninkrijk van God is nabij. Die boodschap, die wordt ondersteund met die wonderen. Die wordt ondersteund met die tekenen, want in die wonderen zie je wat dat betekent, dat het Koninkrijk van hem gekomen is. Dat is het idee. Daarom gebeuren die wonderen. Ander voorbeeld vinden we in het Oude Testament. Dus je kijkt naar de plagen die Egypte treffen rond de uittocht. Dat zijn natuurlijk ook wonderen. Hè? Want een wonder is het bovennatuurlijk ingrijpen van God in onze werkelijkheid. Nou, dat is ook een wonder. Zo'n plaag. En dat gebeurt ook met een reden. Dat gebeurt omdat God, met name aan de farao, maar ook aan het volk, en aan de Egyptische volk en het Joodse volk, maar met name aan de farao wil laten zien, ik ben sterker dan alle Egyptische goden bij elkaar. En dus, farao, kan je maar beter naar mij luisteren. Iedere plaag is opnieuw weer een oproep aan de farao. Kom, luister, wees niet opstandig, want je kan het van mij niet winnen. En die wonderen daar hebben een onderwijzende, lerende functie. Gebeuren dus ook niet zomaar, er is een reden voor. Nou, en zo kan ik eigenlijk wel doorgaan. Ik zou heel veel wonderen uit de Bijbel vanmorgen kunnen behandelen en kunnen laten zien dat met een reden gebeurt. Dat er een doel achter zit, dat God dat met een plan in zijn hoofd doet. En als ik dat zeg, dan is het ook belangrijk, en dat wil ik ook vanochtend in de preek wel even benadrukken, dat je dan ook beseft dat wonderen dus niet gebeuren omdat jij of ik daar recht op hebben. Dat is misschien heel voor de hand liggend voor sommigen, dat je denkt, ja, tuurlijk. Maar ik zeg het wel, want er zijn toch wel wat gelovigen in de wereld, ook in ons deel van het kerkelijke erfje, als ik het zo mag zeggen, die dat wel zeggen. Die bijvoorbeeld zeggen, als je maar genoeg gelooft, als je het wonder claimt, als je erop gaat staan en zegt, ik geloof dat het gebeurt, ja, dan gebeurt het. Dat is wat dan gezegd wordt. Maar dat is niet hoe een wonder werkt. Want als dat zo zou zijn, dan zou het wonder een soort van magische kracht zijn waarmee je met jouw geloof God kan manipuleren. Als jouw geloof maar groot genoeg is, dan doet God wel wat jij wil. Maar zo werkt het niet. Als je geloof maar goed genoeg is, dan doet God wel wat jij wil. Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet voor jou, zo werkt het niet voor mij, maar zo werkt het ook niet in dit verhaal. Hè? Want als je nou Petrus en Jacobus naast elkaar legt, hoeveel verschilden die nou? Beide apostelen, beide discipelen, beide geroepen door de Heer, beide vervuld met de Heilige Geest, beide leiders van de gemeente. En de een krijgt een wonder en de ander niet. Als je consequent denkt, als je geloof maar goed genoeg is, als je geloof maar groot genoeg is, dan gebeurt het wonder wel. Dan moet je dus in dit verhaal zeggen, Jacobus had niet een groot genoeg geloof. Jacobus' geloof was niet goed genoeg voor een wonder en dat van Petrus wel. Nou, ik hoop dat je aanvoelt dat dat natuurlijk onzin is, bijbels gezien. Dat dat niet zo is. Dat dat niet zo werkt. Dat kan je niet zeggen van Jacobus, die door Jezus zelf was uitgekozen om zijn discipel te zijn. Zo werkt het niet. God doet een wonder en een wonder wordt door God gedaan enkel en alleen omdat Hij dat wil. Omdat daar een idee achter zit, omdat Hij daar een doel mee heeft, omdat daar een reden achter zit. Het is geen beloning voor een geloof dat groot genoeg is of iets dergelijks. Een wonder is een teken van God, een soevereine daad van Hem alleen, omdat Hij daar een plan mee heeft. Omdat hij daar iets mee wil laten zien. Omdat hij er een bedoeling mee heeft. En dat blijkt ook in dit verhaal. Bij dit wonder. Want Petrus die valt dit wonder ten deel omdat daar een bepaalde reden mee gediend wordt. Eigenlijk twee redenen om precies te zijn. De eerste reden dat God dit wonder hier doet is volgens mij omdat Petrus' werk op aarde simpelweg nog niet af was voor de Heer. Petrus moest nog allerlei dingen doen in het Koninkrijk van God. Hij moest nog dingen doen voor het evangelie van Jezus. Hij moest nog dingen doen in de gemeente. En daarom bevrijdt God hem hier. Want je zou misschien denken, ja, God bevrijdt hem zodat hij niet hoeft te lijden. Als dat zo was, had hij hem beter daar kunnen laten zitten en uiteindelijk dood kunnen laten gaan en in kunnen laten gaan in de heerlijkheid. Want Petrus heeft daarna nog veel meer geleden om zijn geloof. Hij heeft ook uiteindelijk de marteldood gestorven op een verschrikkelijke manier. Maar God bevrijdde hem omdat hij nog een plan had, omdat het nog niet af was. Omdat God in zijn wijsheid had beschikt, Petrus moet dit en dit en dit voor mij nog doen. En de tweede reden dat dit wonder hier gebeurt op deze manier, want het had ook anders gekund, is omdat God daar een teken mee wil geven. Want wat je hier leest, als je het verhaal leest, is dat er een strijd gaande is. Een strijd tussen machten. Aan de ene kant heb je namelijk Herodes en de soldaten. Nou, die staan voor de aardse overheden die niks van het geloof moeten hebben. Waar de duivel achter zit, die het geloof bestrijden, die de gemeente van Jezus bestrijden. En aan de andere kant heb je dan de gemeente van Christus, heb je Petrus, heb je de gelovigen die biddend strijden voor de Heer, die het evangelie willen uitdragen en die twee machten strijden tegen elkaar. En het lijkt in dit verhaal aan het begin dat de aardse overheden winnen. Maar dan komt God en die zegt, ja, maar ik ben sterker dan de machten van het kwaad. In deze geestelijke strijd heb ik overwonnen. Kijk maar wat ik nu doe. En vergeet mij niet. Want dat is de essentie, denk ik. De essentie waarom dit wonder plaatsvindt en op deze manier plaatsvindt. God wil daarmee duidelijk maken aan alle betrokkenen. Ik ben er ook nog. Vergeet mij niet. Want als je het verhaal precies leest, dan is dat wel wat er aan de hand is. Je ziet dat al bij Herodes. Je ziet dat al bij de soldaten. Die houden geen rekening met God. Begrijpelijk, want ze geloven niet in God. Maar ze houden geen rekening met God. Want ze hadden een plannetje. En ze voeren dat helemaal uit. En Petrus zit in de gevangenis. En ze denken, nou straks dan executeren we hem. En dan is Petrus weg en dan zijn ze helemaal verbaasd. En vers 18, vers 19. Bij het aanbreken van de dag ontstond er een enorme opschudding. En er was heel veel onrust onder de soldaten die zich afvroegen wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En Herodes liet tevergeefs naar hem zoeken. En ze hadden niet verwacht dat dit voor mogelijk kon zijn. Dat dit kon. Ze begrepen het niet. En toch gebeurt het wel. Maar goed, dan kun je nog zeggen, Herodes, de soldaten, ja, die geloofden niet, kun je verwachten. Maar dan wordt het heel opvallend in dit verhaal, want ook de gemeente van Jezus verwacht eigenlijk het wonder niet als je het precies leest. En dat is des te bijzonderder als je vers 5 erbij pakt, waar staat dat ze vol vuur in gebed waren, hè? In Handelingen 12 vers 5 staat, terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. Vol vuur. Nou, bij vol vuur denk ik aan overtuiging en passie. Volharding en geloof dat het goed komt. Zo baden zij. En dan moet je opletten, dan wordt Petrus bevrijd en dan staat hij voor de deur. En het meisje Rode ziet hem staan en rent naar binnen. Petrus staat voor de deur en wat is dan hun reactie? Ze zeggen letterlijk in vers 15, jij bent niet goed wijs. Dat zegt ze. Dat staat letterlijk, hè. Ze geloven het gewoon niet, dat God ook daadwerkelijk iets zou doen. Vind ik heel opvallend, en dan komt Petrus in de midden, en dan pas denken ze, hey, hier is wat aan de hand, hier heeft God wat gedaan. Dan beseffen ze pas dat hij is bevrijd, dat God iets machtigs heeft gedaan, een wonder heeft gedaan. Het wordt nog sterker, want zelfs Petrus gelooft het aanvankelijk niet dat God wat doet. Ik heb het net al aangehaald in vers 9. Petrus denkt dat hij een visioen heeft, dat hij een droom droomt. En dat God hem iets laat zien in de gevangenis. Hij verwacht niet dat hij er echt uitkomt. En dan wordt hij door die engel door die poort geleid. En dan is hij opeens alleen ergens in Jeruzalem. En dan denk ik dat hij zo'n beetje verbaasd staat te kijken. Ja, zo stel ik me dat dan voor. Oh, ik ben niet echt. En dan gaat hij naar de gemeente en dan vertelt hij de wonder. Maar tot dat moment had ook hij niet verwacht dat God echt iets zou doen, kennelijk. Want hij dacht dat hij een gezicht zag. Dus er is eigenlijk niemand in dit verhaal die echt rekening houdt met God en dat hij iets kan doen. Dat God ook daadwerkelijk iets betekent in die situatie. En dus doet God dat wonder en laat hij zien, houd rekening met mij. Ik ben er wel en ik doe iets. En weet je, dat zette me wel een beetje aan het denken. Want toen dacht ik van ja, hoe zit dat dan eigenlijk bij mij? Bij ons? Houden wij ook wel rekening met God in alles wat er gebeurt? Of lijken wij soms misschien wel een beetje op Petrus en de gemeente? En dat we wel geloven dat God er is. Dat we misschien ook wel bidden voor bepaalde dingen. Maar dat we er ergens eigenlijk niet van uitgaan dat God er ook echt wat mee doet. Of dat als God er dan wat mee doet, dat we dan vergeten hem te danken. Kijk, er hoeft niet eens altijd over grote dingen te gaan, hè. Dat kan ook over iets heel alledaags gaan. Je moet een proefwerk doen, of je moet afrijden, of je moet naar tandarts voor een vervelende behandeling, weet ik veel. En dat je dan van tevoren denkt dat velen van ons dat wel doen, dan toch even bidden, hè. Even bij God komen en zeggen, Heer, ik moet het doen en het is niet zo mooi en help mij om het door te komen en laat het goed maar gaan. Nou, en dan is het voorbij. En dan is het allemaal goed gegaan, is het achter de rug. Herken je dan ook Gods handelen daarin? En dank je hem daarvoor? Of ga je dan al snel weer door en was je het alweer vergeten? En dan was dat gebed een soort van, nou ja, bezweringsformule dat je wat rustig werd of zo. Dat was het dan. Als ik heel eerlijk ben, en toen ik hierover nadacht, toen moest dat toch wel mijn conclusie zijn. Dan moet ik wel bekennen dat ik in mijn leven mezelf daar wel eens op betrapt heb. Dat ik dan voor iets bad en dat het dan op allemaal goed ging en dat ik dan achteraf dacht, ja, dat is vanzelfsprekend en dat ik het vergat om de Heer daarvoor te danken. Het was Rosalie, mijn dochter, die me dat ooit een keer echt duidelijk maakte. Dus, ze is nu 10, maar dat was een jaar of 3, 4 denk ik. Ze was ziek, zoals peuters en kleuters af en toe ziek zijn, niks bijzonders, gewoon een klein griepje. En ik bracht haar naar bed en ik bad met haar. En dan bid je, Heer, wilt u maken dat Rosalie ook snel weer beter is? Dat ze weer mag opknappen. En een paar dagen later, ja, was ze beter, want zo gaat dat met peuters en kleuters die ziek zijn. Tenminste, als het niet ernstig is. En ik bracht haar weer naar bed en ik bad. Toen was het klaar en toen zei Rosalie tegen mij, je hebt de Heer niet gedankt dat ik genezen ben. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat heb ik ook gelijk ook. En voor mij is dat heel vanzelfsprekend. Je gaat eraan voorbij, je denkt er niet meer over na, maar dat, ja. Eigenlijk zei haar kleine geloof mij op dat moment, haar kinderlijke, eenvoudige geloof, als je God vraagt en God doet iets, er gebeurt iets, wat een verhoring is van dat gebed, dan moet je daarin ook Gods hand herkennen en mag je hem daarvoor danken. Hoe klein het ook is, hoe alledaags het ook is. En dat is een beetje ook, denk ik, wat in dit verhaal zit. Houd rekening met God, want hij is er. In de kleine dingen, in de grote dingen en alles ertussenin. Zelfs op momenten dat je denkt, ja maar nou gaat het niet zoals ik dat wil. Nou krijg ik niet waar ik om vraag. Nou valt mij dat wonder niet ten deel. Ook dan mag je rekening houden met God. En mag je vertrouwen op God. En ook dat is natuurlijk een vraag die je dan meteen aan jezelf kunt stellen, kunnen we dat? Kunnen we dan ook zeggen, Heer, ik begrijp u misschien niet, maar hier ben ik wel. En ik vertrouw op u en ik houd er rekening mee dat u doet wat u wil doen. Of zijn we dan opstandig en zeggen we, ja, God mag wel God zijn, maar als God God is, waarom gebeurt mij dan dit? Ik heb toch recht op... Gebeurt ook veel. Kijk, ik moet wat dat betreft ook denken aan dit verhaal weer. Want ik zei al, het begint met de dood van Jacobus. Ik kan me voorstellen, nou ik weet eigenlijk wel zeker, de gemeente heeft ook voor Jacobus gebeden. Net als voor Petrus. Daar kun je van uitgaan. En ze hebben net zo vurig voor Jacobus gebeden en Jacobus vindt de dood. Wat als de gemeente toen had gezegd, nou zie je wel, het helpt toch niet lang, maar stoppen. We doen het niet meer. Maar dat doen ze niet, hè. Ze vertrouwen op God, ook al begrijpen ze het misschien niet, want hier in Handelingen 12 wordt niet uitgelegd waarom Jacobus niet en Petrus wel, het wordt gewoon beschreven. En ze zullen het misschien ook allemaal niet begrepen hebben, maar Petrus wordt gevangen genomen en ze gaan gewoon weer in gebed, vol vuur. Misschien is hun geloof dan toch nog net niet even groot genoeg dat ze er ook rekening mee hielden dat er echt iets kon gebeuren, maar ze gaan wel weer in gebed en proberen wel te vertrouwen op God. Ze blijven doorgaan in geloof. En weet je dat? is voor mijzelf persoonlijk de belangrijkste les die ik uit dit verhaal heb gehaald. Die heb ik meegenomen toen ik mij hierop voorbereidde. Dat God er altijd is. En dat God alles in zijn hand houdt. En dat we daar rekening mee mogen houden. In de grote dingen, in de kleine dingen. Op momenten dat er mooie, schitterende dingen zijn waar we God voor kunnen danken. Op momenten dat er moeilijke dingen zijn waarin we het niet zien. God is er en vertrouw op hem. En het is niet altijd te begrijpen. Maar net als hier in Handelingen 12. Ga met God door. Want hij blijft er. En daar mag je rekening mee houden. En als ik dat naar mezelf toe koppel. En dat hoop ik ook dat jij zo ervaart. Dan doet mij dit besef vrede in mijn hart komen. Dan word ik daar rustig van. Gewoon het stille besef dat ik mag vertrouwen op God. Dat hij er is. Dat ik rekening met hem mag houden. Hoe het ook gaat. Of het nou is dat ik Gods hand op een wonderlijke manier mag zien in onze gemeente, in mijn eigen leven, in het leven van broeders en zusters. En we hem daar samen voor kunnen lopen en prijzen. Of niet, God is er en blijft er en hij is soeverein en hij doet wat hij doet. En in hem is hoop altijd, wat er ook gebeurt, hij regeert. En dat is ook wat ik je wil meegeven. Ik hoop dat je zo ook deze week weer in wil gaan. Dat het al je geloof is, maar dat ook zo mag zijn. En als het nog niet zo is, dat het zo mag worden. Dat je mag zeggen, Heer, ik ga je vertrouwen. Ik ga de week in. Ik ga mijn leven in. En ik weet niet wat er komt. En als ik terugkijk op mijn leven en op de gemeente, dan zie ik uw hand soms, maar soms ook niet. Maar ik weet, u bent er. En ik houd rekening met u. En dan mag je onbevangen, in zekerheid en met vertrouwen de toekomst ingaan. Wat die toekomst ook brengt. God is er. Ook voor jou. Amen. En daarvoor gaan we dan ook maar zingen. Van de zekerheid dat God er is. Van de zekerheid dat we mogen weten. Hij laat ons niet los. Hij zal zijn plan volvoeren met ons. En het is niet aan ons, het is aan hem, het is genade en in hem zijn wij geborgen en hebben wij hoop. Volle verzekering, Jezus is mij. Dat lied gaan we samen zingen. En de broeders oudsten zullen met mij zich gaan voorbereiden op de avondmaal.
Jesus is
zo mogen we vanuit die zekerheid en gedachte dan ook komen aan deze tafel. Vanuit de zekerheid dat wij in Gods handen geborgen zijn, niet omdat wij daar aanspraak op kunnen maken, maar omdat er verlossing en genade is voor jou en mij. Want daar draait dit om wat we nu gaan doen. Om ons daarbij te bepalen. En daarbij staan wij in een hele lange traditie van gelovigen die dit door de eeuwen heen altijd hebben gedaan, teruggaand op Jezus zelf, teruggaand op Gods woord. En daar lees ik dan ook van aan het begin van deze avondmaalsviering. En ik lees met jullie uit 1 Korinthe 11, de instellingswoorden. Want wat ik heb ontvangen, zegt Paulus daar, en wat ik aan u heb doorgegeven, dat gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en u uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. En laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen, voordat hij van brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Ja. Deze woorden heb je misschien al heel vaak gehoord, maar daarom zijn ze nog niet minder belangrijk om iedere keer weer te lezen en iedere keer weer te horen en te delen, want ze bepalen ons bij de kern van wat wij hier doen en bij ook eigenlijk de, nou, als ik het zo even mag noemen, voorwaarden waarom je aan dit avondmaal mee zou willen doen, mogen doen. En dat is heel duidelijk. Als jij gelooft dat Jezus jouw persoonlijke Heer en Heiland is. Als jij gelooft dat je Hem hebt leren kennen als jouw Verlosser. Dat je zonden vergeven zijn. Dat je een kind van God bent. Dat je Hem volgt in je leven als discipel van Hem. Als je weet, ik leef in vrede met de rest van zijn lichaam. Je broeders en je zusters. Dan ben je bij ons vrij om mee te doen. Zoals het staat, ieder toetsen zichzelf. We vinden het dan wel fijn als dat je eerste keer is dat je hier bent en we je niet kennen en je wil meedoen, dat je jezelf dan even bekend maakt en zegt, wij gaan ook aan het avondmaal, want wij zijn ook kinderen van God. Zijn er mensen in ons midden die dat zouden willen doen? Ga maar even staan en maak je maar even bekend.
Ik ben Jan Vertens, mevrouw Betty. We zijn een paar weken geleden in een vorige sfeer gekomen. Heel wonderlijk, zoals de Heer ons hier heeft geplaatst. We hadden het zelf niet gezocht, maar ja. Allemaal toewijzingen, zoeken koninkrijk God. Ja, ik heb het helemaal op de schrift staan en zien op de wijze mag ik komen. Vertel het wel in lang. Maar ja, zo zijn we gekomen en nu zijn we aan het zoeken welke gemeente de Heer ons wil hebben. Dus,
nou, van harte welkom vanochtend in ons midden. Ja. Meer mensen die zich even willen voorstellen. Oké, nou. Dan gaan we beginnen. En dan beginnen we, zoals we dat gewend zijn, met brood. Gewoon brood. Geen bijzonder brood of zo, maar gewoon normaal wit brood. Maar waar het voor staat, dat is zo bijzonder en zo geweldig. Dat de Heer zichzelf heeft gegeven als het offer voor onze zonden. Het is iets wat we misschien al jaren weten en waar we helemaal niet meer bij stilstaan. Maar het is zo bijzonder. Ik zat daar vanmorgen over na te denken toen ik mij voorbereidde. Toen dacht ik, wat is het toch bijzonder dat wij een God hebben die liefde en recht is. En want als een God goed is, dan moet hij ook recht zijn. En dan moet hij ook rechtvaardigheid brengen. En een goede God laat geen onrecht toe. Dat betekent dat de fouten die jij en ik doen, de zonden die jij en ik doen, dat daar recht voor moet worden gedaan. Maar wat hebben wij een geweldige Heer dat hij zei, jij gaat verloren, dat is recht, maar dat wil ik niet, ik ga in jouw plaats. En de Heer hing aan het kruis en wat waren zijn laatste woorden? Het is volbracht. En dat betekende dat zijn bediening volbracht was. Maar dat betekende ook dat het voor ons volbracht was. Er is niets meer toe te voegen. Jezus deed het in jou en mijn plek. En als we brood delen, breken, eten, dan mag het daarom gaan in je hart. Dan mag je daarbij stilstaan. Het is volbracht voor jou en mij, omdat Hij die weg van lijden voor jou en mij ging. En daarom, broeders, wil ik jullie vragen om te gaan staan. En wil ik jou vragen om de Heer daar ook voor te danken.
Ja, Heer Jezus, zo mogen wij als lichaam van U voor U komen en ja, U danken. U bent de weg gegaan naar Golgotha, U hebt zich laten kruisigen. En dat allemaal omdat U de straf hebt gedragen die op ons aankwam. En dankzij U hebben wij verzoening met de Vader en vergeving van zonden en een eeuwig leven. En Heer Jezus, duizendmaal dank daarvoor en dank U wel ook dat we daar niks aan kunnen toevoegen, maar dat het slechts en uiteindelijk alleen maar genade is van U. Dank U wel, Heer Jezus. Amen.
Amen. Wij breken samen. De schalen gaan nu door de rijen in de zaal. Als je mee wilt doen met het avondmaal, neem dan een stukje brood eraf. Wacht wel even met het eten, totdat we allemaal een stukje hebben. Geef ik een teken, dan eten we gezamenlijk. En onder het rondgaan van de schalen zingen we ook nog samen een lied. Zo hebben we allemaal de gelegenheid gehad om een stukje brood te pakken. Neem het brood en eet het brood en gedenk wat het betekende toen de Heer voor jou zei: het is volbracht. Schenk ook een beetje wijn in. Om ons daarin te bepalen bij het volgende symbool dat we met elkaar mogen delen. Het symbool van het bloed van onze Heer Jezus dat gevloeid heeft tot verzoening van ons met God de Vader. Waarin de Heer heeft gezegd: ik sluit een verbond met jou. Het is niet alleen volbracht, je mag ook weten dat je vanaf nu bij mij hoort en ik jouw God ben. Als we tot geloof komen, is dat waar het bloed ons bij bepaalt. Het wast ons schoon, maakt ons rein, zodat we bij God kunnen horen, bij God kunnen blijven horen en mogen weten: er is verlossing voor jou, er is verlossing voor mij en daar komt God niet op terug. Het is niet afhankelijk van of jij het goed doet of niet, of je geloof groot genoeg is of niet. Het is genade alleen en in hem is hoop. Wij horen bij het volk van God. Romeinen 6 zegt in dat verband dat we geadopteerd zijn in de familie van God. En daar komt God niet op terug. En dat vind ik zo mooi en rijk om te weten dat wij mogen rusten in de verlossing van die Heer. Dat we mogen weten waar we ook doorheen gaan. Of dat nou mooi is of moeilijk. Of we nou strijd hebben, vreugde of dankbaarheid of verdriet. De Heer laat niet los. Zijn bloed heeft ons gekocht en betaald. Wij zijn van hem. En als we zo meteen uit die beker drinken, dan mogen we bij God komen. En dan mogen we daar onze dank voor uitspreken. En ons opnieuw aan hem overgeven en zeggen: Heer, wat geweldig dat u zo voor mijn God wil zijn. Hier ben ik. Ik vertrouw op u. Broeders, willen jullie gaan staan en wil ik jou vragen om de Heer daar ook voor te danken.
Heere God, Vader in de hemel, u willen we in de allereerste plaats bedanken voor het offer wat u voor ons hebt afgestaan. U gaf uw hemel leeg tot behoud van ons als zondig mens. Heer Jezus, dank u wel dat u de weg bent gegaan die uw Vader van u verlangde, tot aan het kruis. Heer Jezus, dank u wel dat uw bloed daar gevloeid heeft tot vergeving van onze zonden. En dank u wel, Heere God, dat u met het instellen van het heilige avondmaal, oftewel avondmaal, Heer, een verbond met ons heeft gesloten. Dank u wel voor zoveel liefde, voor zoveel trouw. Amen.
De bekers met de wijn gaan rond. Drink eruit en gedenk wat de Heer heeft gezegd toen hij met jou dat verbond sloot. dat die belofte staat dat zijn bloed jou gereinigd heeft, dat je hoop en uitzicht hebt in hem. Mocht je geen wijn willen, maar druivensap, dan kan dat ook, dat hebben we ook. Geef maar even een teken bij de broeder die bij je langskomt in de rij, dan komt dat allemaal goed en wordt het allemaal geregeld. En zo hebben we ook vanochtend opnieuw weer de dood van de Heer mogen verkondigen, zoals het zo mooi staat in de woorden van 1 Korinthe 11, totdat Hij komt. En daar zullen we mee doorgaan, al die jaren die ons nog gegeven zijn, misschien weken, maanden, jaren, wie zal het zeggen? Het is bij de Heer. Maar tot dat moment zullen wij steeds weer blijven verkondigen, er is een verlosser. Zijn naam is Jezus. Hij is de Zoon van God aan ons gegeven. En in Hem leven wij. In Hem sterven wij. In Hem zijn wij geredde kinderen. En ligt er hoop voor jou en mij. In Zijn kruis. In Zijn dood. In Zijn opstanding. In Zijn verlossing. Amen. En daar gaan we ook van zingen van die Heer die onze herder is, die ons niet loslaat, die onze hoop is door alles heen. Een nummer uit opwekking: God is mijn herder die mij leidt. Hij gaat mij voor naar stille wateren in groene velden, vind ik rust, zijn goedheid verkwikt mijn ziel. We gaan dat niet samen zingen, eerst gaan we tijdens het voorspraak collecteren, dan wordt de avondmaalscollecte ingezameld en daarna zingen wij dit lied. Van geloof en vertrouwen op onze Heer en Heiland. Te nemen van gebed, voorbeden, bidstond, dankgebed. Het is vrij om te bidden aan een ieder wat hij of zij wil, om te danken waar hij of zij voor wil. Die vrijheid mag je ook voelen, mag je ook nemen. Je bent hier in het gezin van God, te midden van je broers en je zussen in geloof. We willen graag met elkaar gaan bidden. We kunnen bidden voor onze zieken, voor de mensen in nood. We kunnen bidden voor de reis naar Bulgarije, waar we vanochtend alweer heel veel over hebben gehoord. Voor onze tieners en kinderen die we hebben. Ach, er is zoveel om voor te bidden. En er is misschien nog wel meer om ook voor te danken. Al de goedheid die de Heer ons geeft, iedere dag maar weer. En soms in kleine dingen, soms in grote dingen. Ook vanochtend dat we mochten delen dat er weer iemand zich wil laten dopen. Dat we op weg mogen gaan, samen met elkaar ook. In de toekomst als gemeente en dat God voorziet op dat vlak. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Voel je vrij om te bidden, om te danken en om bij God te zijn met elkaar. En dan sluit ik het straks wel af.
Yeah. hemel, dank u wel dat we vanmorgen nog weer stil mogen staan dat wij uw lijden beschrijven. Heer God, dat u uw leven hebt gegeven voor ons. Heer God, dank u wel dat we mogen weten dat ook door uw genade wij mogen leven. Dank u wel dat u de overwinning hebt behaald hier. U bent niet aan het kruis gebleven, maar u hebt de dood overwonnen. Heer God, dank u wel voor die vrijheid waarin we als uw kinderen mogen staan. Dat u onze vader bent, dat u ons uw kinderen noemt. Heer God, maar dat u ook als een herder voor ons wil zorgen. Heer God, voor ons persoonlijk, maar ook voor ons als gemeente. Wilt u als een goede herder ook waken hier over uw kudde. Heer God, en we mogen ook bidden dat ook. In alles wat er op ons afkomt, ook als gemeente. Heer God, waar we doorheen mogen gaan. U zegt niet, Heer, dat het in een donker duister is. Maar dat we juist door alles heen op u mogen blijven zien. En dat u ons als een goede herder door alles heen leidt. Heer God, en zo wil ik ook zien op u, Heer. Vertrouwen op u, zoals we net ook hebben gezongen als een getuigenis. Heer, ik vertrouw op u. Dank u wel daarvoor. Amen.
Zijn we dankbaar voor het werk van de Mission Possible. Dankbaar om te zien hier dat zoveel mensen geraakt mogen worden door u, door dit project. Door de projecten heen. Heer, dat ze mogen leren kennen, leren wie u bent. Heer, en ik bid ook dat u de projecten blijft zegenen. Heer, dat ze steeds weer nieuwe mensen mogen bereiken. Dat er nieuwe mensen geholpen mogen worden. Dat we mogen zien dat er mensen veranderen, Heer, dat voor het werk van Mission Possible heen. Heer, en we proberen ook voor het project wat aanstaande is. Heer, dat u ieder die meegaat ook zegenen. Ook in de voorbereiding, dat beschermen hier door de Heilige Geest. En Heer, we willen bidden dat dit project toch ook een mooie uitwerking mag hebben. Dat de mensen die meegaan, goed mogen worden door u. We mogen zien, Heer, dat u erbij bent. En dat ze ook weer opgebouwd terug mogen komen. Heer, en ook dat ze daar een blijvende herinnering mogen achterlaten, Heer, van wie u bent. Dat u zo de voorbereidingen zegen en dat je straks ook zegen. In Jezus' naam.
Vader in de hemel, ik dank u dat u altijd er altijd bent, Heer. Dat wij altijd op u mogen vertrouwen. Dank u wel, Heer, dat we u mogen kennen. En dat u, Heer Jezus, voor ons naar deze aarde gekomen bent en onze zonden gedragen hebt. Wat een grote genade, Heer. Ik wil uw naam daarvoor loven en prijzen. Heer, en ik wil u ook bidden, Heer, voor de komende periode, Heer. Heer, als de vakanties weer aanbreken, Heer. Heer, en wilt u dan ook met al diegenen zijn die op vakantie gaan, Heer. Wilt u hen een goede tijd geven en een veilige reis. Heer, maar ook met degenen, Heer, die niet op vakantie gaan. Niet kunnen gaan, Heer, vanwege ziekte. Heer, maar misschien ook niet kunnen gaan, Heer, vanwege financiële zorgen. Heer, ik wil u vragen, Heer, wilt u ook hen daarin nabij zijn. Dank u wel, Heer, dat we in alle dingen tot u mogen komen. Heer, dat u ons horen wilt, Heer. Heer, dat u ons ook verhoren wilt, Heer, maar niet zoals wij het graag zouden willen, Heer. En maar uw wil geschieden erin, Heer. Heer, leer ons dan ook, Heer, zoals we vanmorgen gehoord hebben, Heer, dat we dat ook mogen zien. Heer, dat het niet altijd zo is zoals wij het willen, Heer. Heer, maar dat u altijd bij ons bent. En dat u altijd met ons meegaat, in wat voor omstandigheden ook, Heer. En hoe we ook, Heer, u bent altijd daar, Heer. Heer, en dat is een grote genade, waar we steeds weer op mogen bouwen en op mogen vertrouwen. Loven en prijzen uw grote naam daarvoor. Amen.
Vader, ik wil zo bidden voor de dienst van vanavond, voor de next dienst. Heer, dat u de tieners en de buiten hebt, Heer, dat u zo dankbaar voor de kinderen.
kinderen die wij hebben in onze gemeente. Dat ze ook alles zegenen. En ook vanmiddag als ze al beginnen met voorbereiden, dat dat al een moment mag zijn waarin zo uw liefde ze dan ook ervaren.
Heer, zo is het geweldig om met elkaar te mogen bidden, te danken, stil te mogen worden en naar elkaar te mogen luisteren, onze eigen gebeden op te mogen zenden tot u. U heeft het allemaal gehoord, wat we hebben gebeden. Hardop, misschien wel in stilte in ons hart. De dank die we hebben uitgesproken voor wie u bent, voor ons, de genade die ons ten deel is gevallen. Het vertrouwen dat we hebben uitgesproken en uitgezongen, Heer, dat u er altijd bent en dat u ons weg zult leiden, dat we rekening met u mogen houden. U vergeet ons niet, ook al begrijpen we misschien niet alles en gaat alles niet zoals we het misschien zelf zouden hebben gekozen. Dat blijft wel staan en in dat vertrouwen, op die genade, komen wij voor u en bidden wij u voor alles wat we gedeeld hebben. Wij danken u voor het goede dat u doet in ons midden. En voor het goede dat u doet in onze gemeente. Wij danken u voor het feit dat u de Heer bent van onze gemeente. En dat we dat ook heel concreet mogen zien. Dat we op kunnen gaan in de toekomst naar Bulgarije. Naar een doopdienst. Naar een nieuwe invulling van ons gemeente zijn. Heer, er is zoveel om dankbaar voor te zijn waarin u uw hand toont. Als we vanmorgen mensen mogen zien, jonge mensen die overgaan naar de tieners. Als we het werk wat we doen op dat vlak onder tieners en jongeren mogen zien, gestalte mogen zien krijgen. En daar ook u voor kunnen danken. Heer, wat een zegen is het dat we dat nog hebben. Heer, als je soms van collega's of broeders en zusters in andere gemeentes hoort, dat daar bijna geen jongeren meer zijn. Dat daar kinderen zijn afgehaakt, dan doet ons dat pijn en verdriet, want dat willen we niet. We willen het juist ook doorgeven aan de generaties na ons die ons gegeven zijn. En dan hebben wij nog wel kinderen en dan zijn we u daar zo dankbaar voor dat we dat kunnen doen. En wil u dan ook vragen of u in die harten wil werken van die kinderen en die tieners en die jongeren. Dat u hen tot u wilt trekken. Dat ze u mogen leren kennen, dat ze mogen gaan inzien dat het geloof niet alleen iets is van die oudere mensen in de zaal, van hun ouders en grootouders, maar dat ze mogen gaan ontdekken, het is ook voor mij. God bestaat voor mij. Hij is er in mijn leven en hij wil iets betekenen voor mij. En dat ze mogen ontdekken wie u voor hen kunt zijn. En dat ze zich daaraan mogen overgeven. En dan met ons mee mogen optrekken achter u aan. We bidden u voor de leiding van al het werk wat op dat vlak gedaan wordt. Dat u hen zegenen. Dat ze een voorbeeld kunnen zijn, want het is zo belangrijk op die leeftijd. Dat ze het geloof kunnen uitleven en voordragen. Dat ze positief en enthousiast zijn. En dat ze mogen worden gebruikt als instrumenten van zegen. Heer, eigenlijk bidden wij u dat voor al het werk dat gedaan wordt natuurlijk. Laat uw zegen erop rusten in ons midden. Of dat nou formeel is of informeel. In contact met elkaar, in aandacht naar elkaar. Dat we met uw geest het werk doen. Dat we verbonden worden aan elkaar door uw geest. Dat het uw gemeente is en blijft. En dat wij mogen groeien in ons geloof. Mede door wat wij hier met elkaar delen. In vreugde en verdriet. In voor- en tegenspoed als het goed gaat. Maar ook als het slecht gaat. Wij zijn samen in u verbonden. Wij gaan samen achter u aan. En het is uw gemeente. U laat ons niet los. Dank u voor die hoop. Dank u voor die zekerheid. Zegen ons. En ga met ons mee in Jezus' naam. Nou, dan sluiten we de dienst af. En dat gaan we doen eigenlijk zoals we dat gewend zijn om te doen. We zingen eerst Ik heb je lief met de liefde van de Heer. Daarna spreek ik de zegen uit. En dan sluiten we af met Wij reizen met elkander. Doen we staande met de handen ineengeslagen. Ontvang dan ook de zegen van die Heer, dat je weet en beseft en meeneemt dat Gods liefde er voor jou is, was en zal blijven. Dat je gekocht en betaald bent door het bloed van onze Heer Jezus Christus en de genade die jou daarin ten deel is gevallen. En dat je mag weten, daarom de Geest van God vult ons hart, vult ons leven, laat ons zicht houden op wat belangrijk is, geeft ons hoop en uitzicht en liefde. Wij zijn niet alleen. Geloof het en neem het mee. Deel het uit. Totdat Jezus komt. Amen.